Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast, Fedwa Aloui.
Ja.
Fedwa, ik zei net, wat heb jij een mooie naam?
Ja, dat is Aloui. Ik zeg altijd, hè, net zoals je in het Frans de telefoon opneemt. Aloui. en eigenlijk hoort er nog een tweede achternaam bij. Want ik heet eigenlijk Aloui Abdeloui.
Prachtig.
En Abdeloui is zeg maar de, ja, net zo goed als je Oranje Nassau hebt. Mm-hmm. Heb je Aloui Abdeloui. En dat is de Aloïten-dynastie, zeg maar. Daar komt het vandaan. Ja.
Klinkt heel... Interessant.
Chic, hè?
Ja. Chique, ja. Een soort Royal Highness aan mijn tafel. Nee, leuk dat je in onze podcast zit. En dat is niet zomaar, afgezien van het feit dat jij een hele mooie vrouw bent, die ik sowieso mijn podcast had willen hebben, maar jij gaat iets voor het Empower Women event doen.
Ja.
5 oktober van dit jaar. Je gaat het presenteren.
Ik heb de ongelofelijke eer. Ja, superleuk. Nee, ja, ik mag het presenteren. En we hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij een ander event. En toen zei je al van, nou, misschien, ik heb ook een event en wie weet ooit. Ja, dus hoe leuk was dat toen je weer contact met mij opnam?
Ja, zo gaat dat.
Zo gaat dat.
Ja. Ja. Nou, blij dat ik jou daar gezien heb en ik was meteen overtuigd. En ik had meteen Cor overtuigd. Ja, dat is gewoon een hele mooie om te hebben. Dus ik ben heel trots dat jij dat voor ons gaat doen. Ja. En jij bent natuurlijk al, want je zei je was bij de Selfmade Summit, waar ik jou zag in 2023. En daar was je ook de voorzitter, of je was een event aan het hosten, er waren verschillende events.
Klopt, ja.
Ja, en dat is wat jij doet, hè, onder andere.
Ja, ja, dat is eigenlijk wat ik nu, zeg maar, fulltime doe.
Ja.
En fulltime betekent in de eventbranche, betekent dat, ja, hollen en stilstaan, dat wisselt heel erg. Mm-hmm. Dus soms dan kijk ik in mijn agenda en dan denk ik, hoe ga ik dit allemaal voor elkaar krijgen? En soms denk ik, oh lekker, en ik heb wat dagen en dan weer een week. En dan weer, dus dat is echt heel wisselend. Maar op dit moment presenteer ik allerlei soorten events. Van heel zakelijk tot zeg maar meer sociale events. Van heel formeel tot heel informeel. En ik vind ze allemaal even leuk. En ik vind juist de afwisseling... vind ik echt heel erg leuk.
Dat heb je nodig, want dat was even mijn vraag. Ik dacht, hoe kies jij? Is er een bepaald event wat jouw voorkeur heeft? Maar ik hoor dat het is heel breed.
Het is echt heel breed. Ik kies eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
Mensen kiezen jou.
Mensen kiezen mij en als ik een aanvraag binnenkrijg en dan kijk ik even en dan denk ik, oh nee, maar dit vind ik. Ik vind het bijna altijd leuk. Ik vind het altijd interessant. Er is altijd wel iets aan een evenement waarvan ik denk, oh ja, oh leuk. En dat heb ik eigenlijk altijd.
Hmm.
En tuurlijk zijn er bepaalde evenementen waar er bijvoorbeeld meer aandeel van mij in mag. En de andere wat minder. Maar dat vind ik ook oké. Dus het ene moment, zeg maar, is een evenement moet wat strakker. En dan hou ik me gewoon aan hoe het moet en wat er van me verwacht wordt en zo. En het andere moment is het gewoon veel meer, zeg maar, dan mag ik mezelf er veel meer ingooien. Ja, en ik vind het allemaal leuk. Ja.
Dat betekent, dat zegt wat over jouw ego, hè? Dat jij niet per se op de voorgrond hoeft te staan. Maar als dat wel is, is het ook goed.
Ja.
Dat je de ruimte geeft
ja.
aan die ander als dat zo is.
Zeker. Sterker nog... Sterker nog, tuurlijk, iedereen heeft een ego en iedereen vindt het op een manier leuk om in een spotlight te staan. Maar ik sta daar echt omdat ik het ontzettend leuk vind om die ander te laten shinen. En om het zo te doen dat die ander zich zodanig op zijn gemak voelt, ja, dat daar iets moois ontstaat. En het is natuurlijk heel wisselend wat voor mensen er op het podium komen. En dat zijn soms mensen die heel erg gewend zijn om op het podium te staan.
Mm-hmm.
En die hoef ik ook zeg maar veel minder in dat opzicht te begeleiden. Want die doen dat vanuit zichzelf. Maar regelmatig is dat ook niet zo. En dan zie ik het echt als mijn taak om diegene op zijn gemak te stellen. Van tevoren even goed overleg te hebben. Waardoor diegene ook weer denkt, oh ja, oké, dit gaan we doen, fijn. En ja, ik vind echt het daaraan... Voor mij is, ik ben op dat moment bezig, hoe kan ik een zo goed mogelijk evenement neerzetten.
Hmm.
En daar ben ik gewoon onderdeel van en daar ben ik helemaal ondergeschikt aan.
En je zegt, hè, je vindt het belangrijk dat de ander kan shinen.
Ja, Dat vind ik geweldig.
Dus dat is voor jou belangrijk, ja. dat je de ander laat zien wat hij is.
Dat die ander zich zodanig op zijn gemak voelt, dat hij inderdaad, dat je zeg maar dat diegene durft te praten, dat diegene durft te vertellen, dat diegene daar als een zelfverzekerd persoon zeg maar op dat podium staat en echt gewoon dat ding kan doen waar diegene voor is gekomen om te doen.
Ja.
En daar heb ik niet altijd een rol in. Maar heel vaak wel. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het publiek. Want het is een geheel. En dus hoe krijg ik het publiek zover dat we met elkaar die interactie hebben. Dat het publiek durft om zijn hand op te steken om een vraag te zeggen of iets anders te benoemen. Of ja, dat zijn dingen, dat vind ik... Dat
vind je belangrijk.
Vind ik belangrijk en daar doe ik het voor. Doe ik het voor. Ja.
Als ik over jou lees, hè, kleurrijk, divers, inclusief van nature, daar zit iets in, hè? Van met jezelf samen, met z'n allen.
Ja.
Waar komt het vandaan?
Nou, ik denk dat dat zeker vanuit mijn opvoeding komt. Mm-hmm. Daar is de basis gelegd. Zowel aan de ene kant door mijn afkomst. Ik heb een Marokkaanse vader, een Nederlandse moeder. Dus dat is één deel. En het andere deel is dat ik altijd ben opgevoed heel erg met het besef voor de ander. En
hoe bedoel je dat, het besef voor de ander?
Dus dat je altijd beseft hoe iets voor een ander is. Of dat je altijd, zonder jezelf weg te cijferen. Want dat is het andere wat ik heel sterk heb meegekregen in mijn opvoeding. Jij mag er zijn, ga in je kracht staan. En jij bent de persoon die je bent. En jij bent goed zoals je bent. En weet je wel? En tegelijkertijd vergeet nooit de ander. En dat kan op allemaal verschillende manieren zijn. Maar dus vergeet nooit de ander. En anders is niet per definitie niet goed.
Nee.
Dus iedereen is... Dus dan weer die diversiteit. Maar dat waren dingen... Dat werd niet zo benoemd natuurlijk. Diversiteit en weet je wel. Nee, maar dat was gewoon zo. Mijn moeder die zei ook altijd van... Mijn moeder was lerares. Dus die zag dat kennelijk, vermoed ik, in haar klas wel gebeuren. Maar die zei ook altijd... Bijvoorbeeld als ik jarig was en er was een feestje van... Misschien kan je één kind uitnodigen wat nooit uitgenodigd wordt.
Wat mooi.
En dat deed ik dan dus ook altijd. En dat, ja, ik weet, dat zijn van die kleine dingetjes.
Hmm.
Weet je wel? Wat je dan meekrijgt. En dus ook het besef van, stel je voor, je wordt nooit uitgenodigd op een feestje in je klas. Er is er altijd wel één of twee kinderen die dan niet zo populair waren of...
Dus ik kan me voorstellen dat jij erop ging letten op mensen die minder op de voorgrond traden. Je kreeg er oog voor.
Dat vermoed ik ook. Ja, dat zijn natuurlijk processen die gaan een soort als vanzelf. Maar dat zijn wel dingen, daar waren mijn ouders allebei heel alert op.
Nou, ik merk zelf naarmate ik ouder word dat je steeds meer teruggaat naar vroeger en de linkjes ziet waarom je nu de dingen doet die je doet. Waarom je dat doet, wat er tegen je gezegd werd, wat jij ook zei. Vooral, je moest aan jezelf denken en shinen, maar vergeet ook niet ander.
Ja.
Ga niet shinen terwijl je die ander vergeet.
Ja.
Mooi. En je hebt ook tv-werk gedaan. Je hebt 12,5 jaar op Curaçao gewoond. En heb je 3 jaar tv-werk gedaan.
Ja,
of geholpen om een tv-zender... Op te starten?
Nou ja, je moet het zo zien. Ja, klopt. Ik heb dus op een gegeven moment zijn we naar Curaçao verhuisd. Daar heb ik 12,5 jaar gewoond en gewerkt. En op een gegeven moment kwam daar een nieuwe televisiezender. Nos País Television was dat. En wat ik interessant vond aan deze zender... dat was trouwens een vrouw. Een hele sterke vrouw. Echt een powervrouw als we het hebben over empower women. Nou... Zij kan er zo bij. Dat is Mavis Albertina. En zij is echt een begrip op de eilanden. En zij begon een nieuwe zender. En ik raakte met haar in contact. En ik heb toen eerst... Puur omdat ik op dat moment in mijn leven stond van... ik wil wat anders, maar wat wil ik? En toen... Zij gaf presentatie workshop, cursussen. En dacht ik, weet je, dat ga ik gewoon doen. En ik weet niet wat ik nog ga doen, maar dan... Dat kan je altijd wel gebruiken.
Ja.
Daar leer ik vast wel skills die ik altijd weer kan gebruiken. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk heb ik daar ruim 3 jaar een dagelijkse ochtendshow gepresenteerd. Waarbij ja, ik dus eigenlijk alles heb geleerd. In het klein wel. Het was een klein team, hands-on. Maar over een televisieprogramma. En ja, dat is gewoon, daar heb ik gewoon heel veel uren kunnen maken.
En is wat je daar hebt gedaan, hè? Want ja. Ben je er nog aan verbonden trouwens?
Nou, het leuke is, het was 10-jarig jubileum. En ja. Toen werd ik uitgenodigd. En nou, dat was ontzettend leuk. En in de, ja, toen ben ik weer, heb ik weer de avondshow van dit feest heb ik gepresenteerd.
Zo.
En mensen geïnterviewd met andere collega's vandaar. En ja, dus die banden zijn er zeker nog. Ja.
En wat heb je dan geleerd, hè? Want je bent nu aan de events ben je aan het presenteren, deels of de hosten zijn van de dag. Ja. Ik denk dat je allebei doet. Maar wat is dan wat je meeneemt uit die tv-carrière in het presenteren wat je nu doet?
Ja, er zijn een aantal elementen eigenlijk. Het gaat natuurlijk een stukje om het technische gedeelte.
Ja.
Dus oké, er zijn camera's. Wat is jouw camera? Hoe spreek je op de camera? Zo zijn er allemaal dingen. Dus daarin, daar, ja, op een gegeven moment ben je daar helemaal los op. Maar dat is natuurlijk altijd dezelfde setting. En je weet precies, ja. Oh ja, daar staat mijn camera. Dit is ja. Die, dat is dat. Nou, zo. En dan is er natuurlijk ook het stukje ja, interviews houden. Wat is nou een goed interview? Nou ja, daar hou jij je ook mee bezig. Hè? Wanneer is het nou goed? Hoe doe ik het nou goed? Wat is belangrijk?
Wanneer
vind ik het goed? Ja, dat blijft een moeilijk hoor, Sandra. Hoe vaak je het ook doet.
Ja.
Dat herken je wel, hè?
Ja, nou ja, ik probeer te focussen op de ander. Hè?
Ja.
Als de ander het goed vindt, moet ik er dan nog van vinden?
Ja.
Oké, maar dat zijn ook dingen die je meeneemt?
Ja, nee, zeker. En natuurlijk ook een stukje, ja, puur. Mavis let ook altijd heel erg op van, zie je er goed uit? Maar gewoon voor iedereen, hè? Dus ze beschermde echt haar gasten. Van nou, zit alles goed? Dit, dat, even je haarplukje zo.
Ja.
Dus dat heb ik ook meegekregen. Dus ja, voordat ik iets ga doen, merk ik dat ik daar misschien wel bovengemiddeld erg op let. Ja. Betekent niet dat iedereen moet vinden dat ik er goed uitzie. Maar het betekent wel dat het iets is wat ik belangrijk vind in presenteren.
Ja.
Want het is onderdeel van je presentatie.
Ja.
Dus dat. En dat deden we ook allemaal zelf, zeg maar. Dus ik had niet een visagist.
Nee.
Ik had niet iemand, een stylist die zei, oh, doe dat maar aan. Of weet je wel zo. Nou ja, en vervolgens inhoudelijk. Kijk, we hadden natuurlijk elke dag ongeveer, zeg maar, gemiddeld 3 onderwerpen. En dan soms ook een stukje koken erbij. We hadden een keuken waarin werd er gekookt. En ja, dan was het meestal zo dat we 's ochtends bespraken van oké, wat gaan we morgen doen? Als het lukte, werkten we een paar dagen vooruit, maar dat was best moeilijk. En dan bespraken we, oké, waar moeten we het over hebben?
Ja.
Wat zijn belangrijke onderwerpen op dit moment op Curaçao? Wat speelt er? Maar bijvoorbeeld ook als er een BN'er op het eiland was, van hey, kunnen we die
even uitnodigen?
Kunnen we die uitnodigen? Dus dat gebeurde ook regelmatig. Mavis, die kende iedereen, dus dat ging meestal ook wel op die manier. En dan was het gewoon, dan kreeg ik in de loop van de middag mijn informatie. En dan zat ik 's avonds thuis, zat ik mijn interviews voor te bereiden. En dan, de volgende dag was het gewoon doen.
Ja.
En daar zit gewoon heel veel uren zit daarin.
Natuurlijk.
En daar zit ook heel veel terugkijken in.
Hmm.
Keihard, zij gaf mij echt feedback. Ja, dat was gewoon zoals zij het vond.
Ja.
En
heel eerlijk.
Heel eerlijk, geen fluwelen handschoentjes.
Nee.
Maar het, ik voelde wel altijd, zij, zeg maar, zij... Dat kon omdat ik voelde dat zij in mij geloofde en mij vertrouwde.
Tuurlijk.
Zeg maar.
Anders had je er niet gezeten natuurlijk.
Nee.
Maar ze wilde jou alleen maar op een nog hogere hoogte tillen.
Ja.
Ja, dat is mooi.
Dus ik heb echt in die ruim 3 jaar was het, maar daar heb ik echt ongelooflijk veel geleerd. Maar ook ongelooflijk veel kilometers gemaakt in voor de camera presenteren.
Trouwens, wat je zegt, hè, in zijn algemeenheid.
Ja.
We zitten hier voor Empower Women en ik heb heel veel met Sisterhood.
Ja.
Ik geef dit mee aan mijn vrouwen in mijn omgeving.
Ja.
Dat, tuurlijk, wees aardig voor elkaar. Heel belangrijk. Kan geen liefde genoeg zijn in deze wereld.
Ja.
Maar geef elkaar gewoon oprechte feedback. Dus ik kan zeggen, oh nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Nee, zeg het dan gewoon. Als je denkt dat het beter kan, daar help je elkaar mee.
Ja.
Weet je wel? Dat is op een verkeerde manier aardig voor elkaar zijn.
Ja. Zeker, maar ik vind wel dat er dan een soort, hoe moet je dat zeggen, vertrouwensband of iets moet zijn. Zeg maar, als ik iemand niet ken, zal ik veel voorzichtiger zijn met wat ik zeg dan als ik iemand wel ken en diegene gewoon weet van, hé, weet je, het zit goed tussen ons, maar als ik zou was, zou ik meer dat doen of meer dat doen. Weet je wel zo? Dat,
ja, anders ga je schade.
Ja, dat vind ik wel belangrijk, zeg maar, om mee te nemen. Ja. Ja. En wat betreft sisterhood en het empoweren van vrouwen, ja, daar hebben wij eigenlijk ook tijdens die programma's ook ontzettend veel aan gedaan. En eigenlijk, ik kan wel zeggen dat voor mij persoonlijk toen ook, ja, echt wel het bewuste kwartje viel van, hé, dit is belangrijk, weet je wel? En dat ik van daaruit, ja, daar ook veel bewuster mee ben omgegaan. Ook voor mezelf.
En waarom werd er aandacht aan geschonken?
Omdat zij daar heel erg mee bezig was. En omdat zij natuurlijk een vrouw was in de mannenwereld. Dus zeg maar, dus ik werd meegenomen ook door haar.
Fantastisch. Want over welke jaren spreken we? Die drie jaar gisteren?
Dus, ja, dus ik ben nu deze zomer ben ik 7 jaar terug in Nederland.
17?
Dus dit begon ongeveer 10 jaar geleden.
Wauw.
Ja.
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 Ja. Ja. Soms vind ik het, ik vind het fijn om te horen, maar soms shocking dat thematiek zo lang al is. En dat het soms lijkt dat we weinig stappen zetten. Dat is niet helemaal zo. Ik weet dat er stappen gezet worden.
Ja.
Maar en zeker. Je zei het, hè, van je hebt dus een hele mooie ervaring opgedaan met tv en alle events die je al gepresenteerd hebt. Jij zegt, ik zie het als mijn taak om de juiste snaar te raken bij een evenement. Je gaf ook een beetje aan wat je van huis uit hebt meegekregen. Mm-hmm. Ook de aandacht voor iedereen. Mm-hmm. Maar hoe leg jij, want de juiste snaar raken met de zaal, ik denk dat de verbinding is. Hoe doe jij dat? Misschien is het een moeilijke vraag, want het zijn jouw kwaliteit natuurlijk waar ik het aan vraag. Maar
dat is inderdaad, ja, hoe doe je dat, hè?
Voor jou is het heel gewoon, hè?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het is soms, kijk, je bent zoals je bent en je bent wie je bent. En ja, kennelijk zijn mijn reacties soms zodanig of ja, dat is gebeurd.
En wat is dan die reactie?
Moeilijk is dat, hoor. Vind ik moeilijk om dat te benoemen. Omdat dat gewoon,
ja, ik kan wel zeggen hoe ik jou ervaren heb bij de Selfmade Summit. Dat is heel positief.
Okay.
Nee, ik denk jij, waar ik heel erg op aanga in deze wereld, is authenticiteit en aandacht.
Ja.
En ik begrijp dat beter door de les die je van je ouders meekreeg, of van je moeder, van let ook op degene die niet zo in de spotlight staan.
Ja.
Dat voel je.
Ja.
Je voelt jouw aandacht. En het is oprecht, het is niet gemaakt, je speelt er niet. Je zit wel in je rol als presentator, maar het is heel gemeend en heel warm. En dat klinkt dan zo van, ja, zo doe je dat toch. Maar ik denk echt niet dat iedereen dat doet. Dat iedereen, want dan leg je de verbinding. Mm-hmm. Ik denk door aandacht, nou ja, de bekende quote van Brené Brown, van de verbinding leg je als mens zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen zonder oordeel.
Maar dat is oprecht zo.
En dat doe jij.
Ja, maar luister. What else do I have to do? Maar snap je, zo simpel is het dus voor mij. Dus dat is, kijk, je bent natuurlijk op het moment dat je evenement presenteert, ben je bezig met een stukje time management.
Ja.
Dus je moet er ook bij blijven in dat opzicht. Hè? Dus er gebeurt wel heel veel. Ik denk, de binnenkant van mijn hoofd, nou, op dat moment gaat alle kanten op. Maar er gebeurt dus een stukje time management. Maar ik bedoel, wat anders dan mijn oprechte aandacht en interesse in de ander, heb ik op dat moment te doen. Zo zie ik het, hè?
Het is voor jou is het heel normaal.
Ja.
Dit is wat jij te doen hebt.
Wat ik te doen heb, maar wat ik ook leuk vind om te doen. Want ik voel dus op een gegeven moment ook die connectie met die ander. En ik zei net inderdaad, mijn moeder die zei inderdaad van, nodig iemand uit in de klas die niet altijd wordt uitgenodigd. Maar een ander belangrijk element was dat mijn vader ook altijd, overal waar wij kwamen en zeg maar nog meer in Marokko, het contact aanging met mensen. En dat hij dus niet keek naar wat de functie van diegene was, hoe hoog of zo. Maar wij moesten respect, of moesten, dat ging als een soort van vanzelf. Je hebt respect voor iedereen.
Ongeacht zijn afkomst.
Ongeacht afkomst, maar ook ongeacht waar die staat in de maatschappij. Dus je groet de schoonmaakster, je groet, je bent aardig tegen die... Weet je, dat waren allemaal dingen. Ja. En nogmaals, nu klinkt het als iets wat heel bewust werd gedaan. Maar dat was gewoon normaal. En precies wat je zegt, later ga je dan realiseren van... Oh ja, daar komt dat vandaan, weet je wel. Daar is dat al gebeurd of zo.
Dit is wat jij met de paplepel hebt ingegoten gekregen. Dit is gewoon zoals het... Want dat, eigenlijk heb je het over cultuur, hè, maar dan in het gezin.
Ja.
Dit is zoals men de dingen deed bij jou thuis.
Ja.
Dus ja. Ja, dan gaat het gedrag zich ook daarnaar vormen.
Ja, en dat heeft zich bij mij vertaald natuurlijk. Kijk, want het is hoe je het ook wendt of keert. Mijn vader is Marokkaans. Als ik ergens een Marokkaanse man zie... voel ik die connectie.
Ja.
Als ik ergens... ik heb op Curaçao gewoond. Als ik Curaçaose mensen ergens zie... ik voel die connectie. En doordat ik dat kennelijk al op jonge leeftijd zo heb ervaren... kost het mij geen moeite om dat altijd te doen, zeg maar. Waar ik ook ben. En ja.
En je werd ook al geboren uit twee nationaliteiten.
Ja.
Dus dat is al een feit. Ja.
Ja. Ja. Ja. Hm. En natuurlijk zit er een stukje, weet ik veel, persoonlijkheid in en een stukje wat je meekrijgt, dus milieu en een stukje, ja, weet je, het zal een combinatie zijn van dingen.
Ja.
Ja.
Je hebt het, volgens mij heb ik dat ook gelezen, wat je had gezegd, het was een thema van Vrouwendag, één wereld, duizend vrouwen. Het gaat over de verschillen en de overeenkomsten, maar jij bent meer van de overeenkomst, klopt dat?
Klopt.
Ja.
Omdat ik de tegenstellingen of onze... Ja, de dingen die niet zo... Vind ik niet zo interessant.
Nee.
Ik vind het interessant om te horen waar jij vandaan komt. En dan ga ik automatisch toch weer kijken... Maar waar kunnen wij elkaar ontmoeten? Waar? Want we denken altijd dat we zo verschillend zijn. En uiteindelijk hebben we allemaal zelfde wensen, behoeftes. Alleen dat kan zich soms anders vertalen. Dus hoe krijg ik dat bij elkaar? En dat is natuurlijk ook wat er in mij is gebeurd met de Nederlandse cultuur, Marokkaanse cultuur en vervolgens andere cultuur. Ik ben gaan zien, ja, we doen wel allemaal moeilijk over de verschillen, dit, verschil, dat. Maar voor mij was het gewoon mijn gezin.
Ja.
Dus dat mijn vader dingen iets anders deed en mijn moeder dingen iets anders, was ook prima. En daar konden we het over hebben. En ik begreep het een en ik begreep het ander. En daar kwamen later andere culturen bij. Dus voor mij is de verschillen in elkaar, ja, vind ik niet zo interessant.
We lijken meer op elkaar misschien dan we denken.
Uiteindelijk wel. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, wil je bepaalde dingen heel belangrijk maken? Ja, dan kunnen we zeker verschillen zien. En daarmee zeg ik niet dat niet ieder mens eigen is en anders is. Maar ja, het mooie zit hem in het ontdekken... hoe we met elkaar verbonden zijn. En dat klinkt nu heel...
Nee,
hoe zeg je dat zo? Maar dat meen ik oprecht.
Het is uiteindelijk zo.
Ja.
We zijn met z'n allen verbonden door alle generaties en werelddelen heen.
Ja.
Dus als je kijkt naar diversiteit en inclusiviteit... dan ben je dus... Je vindt die diversiteit heel interessant... maar uiteindelijk vind je die inclusie vind je het belangrijkste.
Ja, ja. Denk het wel.
Ja.
Ik denk... Nou, die twee dingen bestaan natuurlijk, denk ik, naast elkaar. Iedereen, vind ik, mag zijn wie die is.
Ja.
Altijd met respect voor de ander.
Ja.
En we can agree to disagree.
Mm-hmm.
Ook oké. Okay. En uiteindelijk, ja, gaat het er zeker om dat je ja, de ander erbij kan nemen.
Nou ja, dus ik zie al, nu begrijp ik waarom ik jou ervaren heb zoals ik jou ervaren heb op het podium. Ja, want dit bepaalt wel iemand zijn gedrag, hè? Iemand zijn zijn.
Ja, als ik weet je, als ik bepaalde situaties zie, bepaalde situaties op straat, bepaalde dingen, dan denk ik soms echt, goh, ik weet zeker dat jullie elkaar eigenlijk best wel goed begrijpen. En ik weet zeker dat jullie eigenlijk allebei hetzelfde willen. Alleen jij komt daar vandaan en bekijkt het vanuit die kant. Jij komt daar vandaan en jij bekijkt het vanuit die kant.
Ja, ja.
En nu lijkt het alsof jullie allebei iets heel anders willen. Ik kan niet anders dan zien dat wat zij willen uiteindelijk hetzelfde is.
Ja, dat is mooi.
Dus ik kan het niet... Weet je, en als je eenmaal iets ziet, kan je het niet meer ontzien, hè? Dat
nee,
weet je.
Nee,
dus
nee.
Ja, dat gebeurt er in mijn hoofd.
Grappig. Maar ja, ik denk dat mensen voelen dat, hè. Je weet niet altijd wat je voelt.
Nee.
Jouw vader wilde dat je in je kracht ging staan, dat je ging doen wat je wilde. Mm-hmm. Ik dacht, wauw, wat een geweldige vader. Mm-hmm. Hoe belangrijk. Was hij een rolmodel voor je?
Zeker.
Ja.
Ja, en eigenlijk, zeg maar, later bedacht ik ook. Hij is, zeg maar, vrij jong, is zijn vader overleden. Hij was het nakomertje van hij had drie broers boven zich.
Hoe jong was zijn vader?
Toen hij overleed, mijn vader was 4 toen zijn vader overleed. Dus hij is vrijwel helemaal door zijn moeder opgevoed. En die heb ik nooit gekend. Maar door de verhalen en dingen denk ik gewoon, zij was gewoon zware feminist.
Mm.
Ja, zij was gewoon echt, weet ik bijna wel zeker. En ik denk dat zij dacht, ze had genoeg geld. Ze had een schatkistje. Dus ze had geld. Ze had iemand die voor haar zorgde ook. En ik vermoed werkelijk dat mijn vader de denkbeelden die hij had echt van haar heeft meegekregen. En die waren heel erg voor emancipatie en kracht van de vrouw.
Wat geweldig. Het is hier al een paar keer voorbij gekomen. Ik vind het zelf super interessant, de invloed van de generaties voor je.
Echt,
als je kijkt in de vrouwelijke lijn, dat vind ik dus persoonlijk super interessant.
Ja.
En dat je dat ook gaat realiseren, of dat je er misschien over na gaat denken naarmate je ouder bent.
Ja.
Ik ben ook meer gaan nadenken over mijn moeder, die net zoals jouw vader 2 jaar geleden overleden is.
Ja.
Maar ook naar mijn oma ben ik steeds meer gegaan. Van, maar wat fantastisch, joh.
Ja.
Zat letterlijk had ze een schatkist.
Letterlijk. Ja, je moet je voorstellen, dit was in Marokko, hè? In Fes. Hij kwam uit Fes. En zij had, ik hoorde dus verhalen van, zij had gewoon echt een soort schatkistje. En zij had goud. En zij kon dus eigenlijk bepalen hoe ze haar leven in. Ze is nooit meer hertrouwd. De ideeën en idealen die mijn vader had, het kan haast niet anders dan dat zij daar een hele grote invloed op heeft gehad. En zij waren natuurlijk ook heel veel met z'n tweeën geweest.
Mm-hmm.
Want die andere broers die waren op een gegeven moment uit huis uit en zo. Dus ik vermoed echt dat zij echt een hele sterke, krachtige vrouw is geweest. En dat mijn vader daardoor de idealen had die hij had. En dat was onder andere, hij wilde het met zijn kinderen, wilde die zeg maar het dingen toch anders doen dan wat hij veel om zich heen zag. Dat gebeurde zeker bij dochters, vaders en dochters. En dat wilde hij echt anders doen.
Maar anders dat jij ging doen wat je wilde. En
dat ik ging doen wat ik wilde, maar ook dat het contact met dus hij wilde dat het contact met zijn dochters gewoon een mooi contact bleef, ook als ze ouder zouden worden, want dat zie je heel vaak op het moment dat ze meisjes dan in de puberteit komen, dat de vader zich dan wat terugtrekt. En hij wilde dat gewoon niet. Hij wilde gewoon, die rol. Dus zeg maar, dus zijn dat, daarin zie je hoe belangrijk de rol van de man is in de emancipatie van de vrouw. Ja, dat is gewoon heel belangrijk.
En jij hebt nog meer zussen?
Ja, ik heb een jongere zus, ja.
Je bent met z'n tweeën.
Ja, ik heb ook nog een halfbroer. Want hij is ook, en dat is uit zijn eerste huwelijk met een Marokkaanse vrouw.
Okay.
Dus die is weer ietsje ouder dan ik. Ja.
Oké, Nou, mooi. Ja, ik las dat en ik vond het op de een of andere manier heel bijzonder dat een vader zegt, ik wil dat je in je kracht gaat staan. Ja, ik vind het mooi dat ik het zo zeg.
Ja, nou, ik weet niet of hij het letterlijk zo heeft gezegd, maar er zijn
komt op neer.
Ja, genoeg momenten en dingen. En hij heeft ons altijd empowered en altijd van, nee, maar dat kan je wel en waarom niet? En hij vond ook altijd dat wij, gewoon als we iets wilden, dat we er ook in moesten geloven en dat we dat konden. En mijn moeder net zo, hoor. Ik bedoel, met elkaar.
Natuurlijk.
Ja. Ja.
Ah, ze heeft ook niet voor niets die man natuurlijk gekozen, of hij haar.
Ja.
En toen jij 7 was,
wat
deed je toen?
Even denken, toen ik 7 was, ging ik natuurlijk naar school.
In Utrecht?
Ja, in Utrecht.
Ja.
En ik deed toen al ballet. Ik deed klassiek ballet. Ik heb ook wel, maar dat is denk ik wat later, theaterdingetjes gedaan.
Dus toch wel op het podium?
Ja.
Hmm.
Ja. Ja. En wat deed ik nog meer? Ja, ik ging veel naar mijn opa en oma. En die hadden honden. En dan ging ik altijd met mijn opa wandelen met de honden.
Van je moeders kant, voor je vader?
Van mijn moeders kant, ja. Ja. En nee, van mijn vaders kant was eigenlijk was geen familie hier. Af en toe wel vrienden, nee. Of af en toe kwam iemand. Dus zeg maar, alle familie is zeg maar mijn Nederlandse familie in Nederland. Ja. Zeg maar, van mijn moeders kant. Dus ja, dus ik was heel vaak bij mijn opa en oma. Ja.
Met de hondjes?
Met de honden, ja. En dat was echt geweldig. En heb ik ook heel veel van geleerd, hoe je omgaat met honden en alles. Ja. Dus ja.
Is gewoon een blij meisje volgens mij.
Ja, ja.
Zorgeloos klinkt het.
Ja.
Ja.
Ja, over het algemeen wel. Er zullen ongetwijfeld genoeg dingen zijn geweest die... nee, maar op die leeftijd, nee. Was, ja.
En die opa en oma waren dus dierenvrienden?
Ja. Ja, mijn opa was, dus de vader van mijn moeder was uitvinder. Hij was gewoon een hele slimme man. En ja, mijn oma was echt zo'n, de lieve thuisoma, vooral in haar tijd nog in Nederland. Hè? Maar als je getrouwd was, mocht je niet meer werken. En ik heb later begrepen dat ze dat ook echt heel jammer vond. En die is later nog allemaal cursussen en dingen, cursus Frans en allerlei andere cursussen gaan doen. Maar dat was echt zo'n oma die, die daar ging ik leuke dingen mee doen. Dus met mijn opa was het altijd... met honden. En met mijn oma was het... ze hield ook van ballet naar balletvoorstellingen... of naar theater of andere dingen doen. Ja.
Klinkt ook wel een beetje als een feministische oma, hoor. Met allemaal trainingen nog doen en...
Toen haar kinderen zeg maar groot waren. Ja. Ja. Ja, ik denk dat zij... Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat zij... zeg maar als zij in een andere tijd was geboren... dat zij niet gestopt was met werken en dat soort dingen. En misschien ook wel, misschien maar 1 of 2 kinderen had gekregen of zo. Ze had er nu 4 in totaal. Maar dus ik denk wel, moet je nagaan, was gewoon in Nederland, hè?
Ja. Nou, dat realiseer ik me ook wel, hè, dat je zo afhankelijk bent van de tijd waarin je geboren wordt.
Ja.
Wat er mogelijk is.
Zeker. Ja.
En dat als er veel meer mogelijkheden waren geweest... Voor mijn moeder ook was ze echt heel anders. Had haar toekomst heel anders uitgezien?
Ja, toch?
Had ik hier waarschijnlijk ook helemaal niet gezeten.
Nee, waar had je dan gezeten?
misschien ook wel Amerika. Mijn ouders hebben wel heel erg de wens gehad om naar Amerika te emigreren.
Oké. Okay.
Ja. Of nee, en mijn opa zelfs, de vader van mijn moeder, die hebben daar wel gevaren. Dus dat zomaar anders kunnen lopen.
Ja.
Dat vind ik altijd een spannende gedachte, hoe het leven anders
had
kunnen lopen.
Ja, wat was er dan gebeurd? Ja. Wat had je dan gedaan, Sandra?
Ja. Ja, dan was ik er niet geweest, hè?
Oh, dan was jij er niet
geweest. Als mijn opa met zijn kinderen al was vertrokken. Of mijn moeder had... mijn moeder was dus met hem vertrokken.
Ja.
Ja. Of mijn ouders hadden dat gedaan. Dat weet ik niet of ik er was gekomen. Je weet het allemaal niet.
Je weet
niet,
het allemaal nee, niet, hè? Nee. Maar het is soms wel leuk om erover na te denken.
Ja, vind
toch?
Ik wel.
Ja, ja.
Je bent ook cabin attendant geweest, hè? Zoals maar eens zeggen.
Cabin attendant. Stewardess.
Ja. Stewardess. Ja. Maar 11 jaar.
Ja.
Dat is een behoorlijke periode.
Ja, en dat was ook echt superleuk. Nee, ik ben ooit begonnen met studeren. Heel braaf. Ik heb mijn VWO gedaan. Studie begonnen.
Wat voor studie?
Dat was Arabisch.
Oh ja, natuurlijk Arabisch.
Studie Arabisch. Ja. En ik dacht echt van, dat past bij mij. En ik met mijn Arabische afkomst. En dan kan ik de taal goed leren en zo. Nou, nog binnen het jaar dacht ik echt, oh, dit is zo niet wat bij mij past. Ik hou van talen, maar ik hou van... De taal moet leven, de taal moet gesproken worden, de taal moet er zijn om me heen en alles. Nee, en dit was voor mij echt te saai.
En we hadden in ons voorgesprek er ook over dat je Arabisch was gaan studeren.
Ja.
Het zou hetzelfde zijn als ik Nederlands zou gaan studeren en de cultuur die ken je al.
Ja,
dus en dat was bij jou het geval.
Precies, dat was het andere. Dus er zaten allemaal mensen die, en Arabisch en die cultuur en zo interessant. En ik dacht allemaal, been there, done that. Dat weet je wel zo. Mm-hmm. Niet dat ik alles daarvan wist, maar het was wel een bekende cultuur voor mij. En het was gewoon geen match. Maar ja, soms denk je... Achteraf denk ik, een andere gedachte toen was geweest... ik ga school voor journalistiek doen. En die was ook in Utrecht. Achteraf denk ik, dat past iets beter bij waar ik nu terecht ben gekomen. Maar ja, toen had ik andere gedachten. Maar dat was echt... was dus een niet zo'n passende keus. Maar daardoor dacht ik wel, maar wat wil ik dan? En ik weet nog dat ik heel... een onrustig gevoel had. Van, en hij zei van, ja, en dan zit ik hier en ben ik nu aan het studeren. En de wereld gaat aan me voorbij en er is zoveel te zien en er is zoveel te doen. En ik wil mensen ontmoeten. En, en toen kwam KLM voorbij. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, ik zei, ja, ik ga solliciteren. Ik kijk gewoon als ik aangenomen word en dan doe ik dat een jaar. En dan ga ik gewoon over een jaar, begin ik dan met een andere studie.
Mm-hmm.
Not.
Het werd 11 jaar.
Ja, het werd ietsje langer. Ja.
Maar weet je dat onze paden elkaar kunnen kruisen? Ik heb ooit gesolliciteerd bij de KLM en ik zat heel erg na te denken. En ik ben dus finaal afgewezen. Okay. Volgens mij was het in 90 ongeveer. Dus als het wel gelukt was en ik was ook blijven hangen.
Ja, dan hadden we waar we elkaar gewoon in geweest. De cabine tegengekomen.
Exact.
Ja.
Dus hoe spannend is dat om te dachten, vind ik echt. Ja. Dus die cirkjes zijn net van elkaar afgeweken, maar het kwam aardig dichtbij.
Klopt.
Ja, grappig. En wat heeft dat je gebracht? Want wel dat je de wereld kon gaan zien dus.
Ja. Het heeft me heel veel gebracht. KLM-tijd was echt een super tijd in de zin van dat ik dus daadwerkelijk heel veel kon zien. Heel veel verschillende culturen weer kon zien, ontdekken. Ja. Maar ook het werk zelf.
Ja.
Kennelijk hou ik van... ik zie een soort rode lijn.
Ik begin hem al te zien.
Begin je hem te zien? Ja. Ik hou kennelijk van zeg maar een 9-to-5 job waarbij ik zo'n beetje elke dag weet wat ik ongeveer moet doen en zo. Het past gewoon niet bij mij. En ik heb dus gemerkt dat ik hou van extreem ergens induiken, ergens voor gaan. En het dan dus ook weer los mogen laten. Zie ik enige herkenning in jouw blik?
Mm-hmm, ik heb dat ook. En ik herken het ook al bij jou.
Dus dat begin ik nu in mijzelf te herkennen.
Maar dat was ook het werk als cabin attendant of stewardess. Het is elke dag is weer, elke vlucht is weer anders.
Maar het is wel een soort. Kijk, er moet wel een soort. Hoe moet ik dat zeggen? Kijk, in mijn werk zit nu. Het werk wat ik nu doe is ook een soort. Weet je wel, dan weet ik. Oh ja, dat. En dan moet er dat gebeuren. En dan moet er dat gebeuren. Dat was bij de KLM natuurlijk net zo.
Tuurlijk.
Tegelijkertijd is de invulling is elke keer weer anders.
Ja.
Met andere poppetjes, om het maar zo te noemen, met andere mensen.
En techniek die je doet of niet.
Ja, dus ik hou er dus kennelijk van om er vol voor te gaan. Dus op het moment dat ik moest werken in de cabine, dan was ik daar. Ik was onvermoeibaar. Mensen mochten altijd alles nog een keer vragen, boeide me niet. En dan was ik klaar. En dan was ik heerlijk in een hotel en dan kon ik ontspannen. En dan, weet je wel, dus afhankelijk van hoe mijn periode was, ging ik dan ook echt ontspannen en gewoon even niks doen. Of juist erop uit en weer dingen zien en ontdekken.
Ja.
Maar dus die balans tussen hard werken, maar vervolgens ook weer even echt goed uitrusten en ontspanning, daar gedij ik goed op. Oh, dat vind ik een... Want dan kan ik het ene moment echt laten zien wat ik allemaal in me heb. En het andere moment gewoon eventjes weer helemaal bijkomen.
Is het ook met die evenementen dan die je presenteert? Ja. Van even de vol voor gaan.
Ja.
Het kan soms ook langer dan een dag zijn, denk ik. Misschien wel eens een week of zo.
Ja, nou een week is het nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld twee, drie dagen. Ja.
Dan moet je er even vol... Want je moet je wel voorbereiden voor zoiets.
Zeker.
Hoe doe je dat?
Elke keer weer anders. Want het is elke keer weer afhankelijk van wat ik krijg aangeleverd. En dat is elke keer anders. En je probeert daar wel voor jezelf een soort vast werkpatroon in te krijgen.
Ja.
Wat dus nooit zo is.
Je bent afhankelijk van die ander of die dat doet.
Ja. Ja.
Maar heb je dan niet dat je wel eens weigert van ja, nee, ik moet dat echt hebben. Of gaat het zo niet? Je hebt al ja gezegd en dan...
Ja en nee. Eigenlijk, kijk, het is natuurlijk altijd zo dat ik denk dan altijd, hè, maar snap ik het dan niet goed? Of hè, maar dit klopt nog niet helemaal. En intussen ben ik zo ver dat ik weet, nee, maar als ik dat gevoel heb, dan is het ook zo. Ja. Luister naar je gevoel, weet je wel. In het begin dacht ik altijd, oh shit, ik snap het niet goed en ik heb dit niet goed begrepen. En weet je wel zo, dus ging ik heel erg bij mezelf. Doe ik nog steeds. Maar daarnaast denk ik ook, nee, dit heb ik eerder meegemaakt en toen gebeurde er dat en dat en dat. Ik moet nu op de rem gaan trappen en ik moet nu aan gaan geven, jongens, wat is de bedoeling, wat willen jullie? Of zeg van, jongens, als jullie willen dat we dan dat doen, moeten we nu dit doen, weet je wel. Dus door die ervaring en doordat ik, je leert aldoende.
Mm-hmm.
Ja.
Okay.
Maar dat is echt elke keer anders.
Mm-hmm.
En dus ook elke keer moet ik me anders opstellen. Want de ene keer is dat helemaal niet nodig. Dan wordt alles al, weet je, heb ik al netjes alles op tijd? Kan ik me goed voorbereiden? Heb ik alles al? Kom ik daar, weet je wel, helemaal chill aan? En het andere moment, ja, het kan soms zijn dat dat niet zo is. Maar the show must go on, hè?
Hoe dan ook.
Sandra.
Ja, ja, ja.
En dat is dat ding. Dus in mijn hoofd zit, maar ik sta daar straks op dat podium.
Ja.
En dit event moet er komen.
Ja.
Dus zeg maar, hoe dichter dat bij dat moment komt, hoe... Ja, dan op een gegeven moment ga ik echt zeggen, jongens, maar nu, weet je, dan word ik meer zo.
Ja.
Omdat ik gewoon weet dat ik daar straks sta.
Jij
en dat
staat
moet gaan
er.
Doen.
Uiteindelijk sta jij daar voor al die vrouwen.
Ja.
Ja. Nee, ik heb verschillende filmpjes op YouTube van jou zitten bekijken. En bij één had ik zoiets dat ik dacht, dan zag je gewoon dat je er heel veel energie in moest leggen. En dan, je bent ook afhankelijk van de reactie in de zaal natuurlijk. Dat komt bij Empowerment helemaal goed, want dan heb je te veel energie. Dat kan ik je garanderen, die 150 vrouwen in de zaal.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, verleden jaar was Denise Deststuk die het bij ons gepresenteerd heeft. Het is ook een interactie, hè? En je kan het pas ervaren als je er staat.
Maar dat is het. Het is op kijk, en dat is natuurlijk ook die adrenaline-kick, mm-hmm. die je kennelijk dan, hè, wat er dan in je lijf gebeurt. Alles wat je doet met presenteren, dat zijn echt minuscule, hele snelle beslissingen.
Ja.
Alles wat je doet of niet doet,
heeft
een consequentie.
Ja. Ja.
En that's it. Weet je wel? Dus inderdaad. Oké, dan sta je daar en je denkt, oh my god, er komt niks uit dat publiek.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt.
Ja. Ja.
En dan probeer ik toch te zoeken en te doen en denk, oké. En als ik dan achteraf hoor, nou, wat deed je het goed? En ze reageerde echt op je. En ik, weet je wel, er kwam echt reactie en ding. En ik denk, nou, oké. Weet je wel? Dat gevoel had ik even niet, maar fijn dat jullie het zo hebben ervaren. Dan is er dus kennelijk voor dat publiek, was dit dus al heel veel.
Ja.
Dus dat zijn ook allemaal dingen. En op een gegeven moment ga je dat ook herkennen.
Ja.
Weet je wel?
Hey, wat jij zei, van je bent ook de timekeeper. Ik herken het al in deze interviews, dat ik ook altijd... En je wilt je vragen wil je stellen, je wilt... Ja. Nou, de tijd houdt kort wel voor in gaten vormen.
Ja.
Maar je wilt bepaalde loopjes maken, logische overgang. Je bent met zoveel dingen tegelijkertijd bezig. Van, oké, is er nou uitgesproken? Je bent continu in je hersens in beweging. Dus je hebt een hele grote rol op je eigenlijk. Ja,
ja. Hm. Ja en hoe doe jij dat dan, zeg maar? Hoe breng jij, zeg maar, die dingen bij elkaar?
Nou, vooral daar proberen niet druk over te maken. Ja. Het vertrouw, nou, wat jouw vader zei, hè, van gebruik je krachten.
Ja.
Dus meer vertrouw op die krachten die je hebt.
Ja.
Ik vind het leuk.
Ja.
Dus ik nodig ook niet voor niets de vrouwen uit die bij mij aan tafel zitten. Dan zit ik al van tevoren toch niet, vind het zo leuk en dan ga ik dat voorbereiden.
Ja.
Dus het is wel de voorbereiding, mijn vragen.
Precies, dat wou ik zeggen. Dat is een heel groot deel.
Dat is een absoluut groot deel, maar ik weet... In principe heb ik dat niet nodig. Zou ik zo het gesprek aan kunnen gaan?
Ja.
Maar is altijd fijn. Even kijken, wat voor mooie vragen heb ik nog?
Ja.
Maar het vertrouwen daarop, valt de aandacht voor jou. Want dan gaat het vanzelf.
Ja.
En soms kruip je wel eens in je hoofd.
Ja.
Maar terug.
Ja.
Terug naar die intuïtie waar je het over had.
Ja, dat is precies dus wat er gebeurt.
Maar ik heb wel eens, dat ik heb wel eens verschillende keren gehad dat ik een blackout had. Ik dacht,
Ja.
En later zag ik het niet eens.
Ja, nou, herkenbaar.
Of Cor zegt, ik heb het wel gemerkt.
Ja, hij maar dan merkte hij dat alleen.
Maar het publiek merkt daar niks van. De mensen die kijken of luisteren. Dus het is
je bent zelf, voor jezelf ben je echt het meest kritisch.
Dat.
En dat is echt... En terwijl je het weet je wel, gebeurt het toch. Dus dat is wel een ding, hè. Daar ben ik echt... Dat is een ongoing process.
Ja?
En ja...
Je blijft leren, bedoel je? Ongoing process?
Je blijft leren. Jezelf, hoe zeg je dat? In balans houden. Want als ik niet... Ik kan niet ergens gaan staan als ik niet in balans ben.
Dus en wat is in balans zijn voor jou?
Ja, dat zeg maar, ik ben heel veel bezig met dingen als... Wat wil ik nou echt? Wat vind ik nou echt? Maar ook mediteren, bij mezelf komen, sporten. Weet je, al dat soort dingen om maar zelf, zeg maar, het klinkt stom, maar de beste versie van mezelf te zijn, dat is het niet per se, maar wel een soort van ergens te komen, waarmee ik dus al die 1000 beslissingjes die ik op dat moment moet maken, zeg maar, een soort van, en dan ook nog een soort van bij jezelf te blijven, vertrouwen op jezelf. Mm-hmm. Ja, om dat allemaal te laten gebeuren. En de ene keer lukt dat gewoon beter dan de andere keer. En ook dat hangt weer van zoveel dingen af.
Maar dat is ook het accepteren van jezelf,
ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja. Ik moet wel... Ik kan dit niet in één avondje even voorbereiden. Het moet bij mij ontstaan. Ja. Als het moet, dan moet het. Hè. Dan zou ik het echt wel kunnen.
Ja.
Maar ik vind het fijn om me... Het is wel een proces dat ik... Ja. Dan is het alsof jij in dit geval al afgelopen week volop bij me was.
Ja. En wat heb ik allemaal tegen je verteld?
Ja, de dynamiek zag ik wel. Ik heb het ook naar je gekeken en geluisterd. En het was... Ja, die warme deken die jij over mensen heen legt en ze op hun gemak stelt. En de roots van jou, daar voelde ik ook wel dat diverse in en de belangstelling. De tv die doorheen... Het was wel een soort spannend leven ook wel.
Ja, ja. Nou, maar het is zeker waar wat je zegt, want zo werk ik ook het liefste. Dat ik al van tevoren weet met wie ik het interview moet gaan houden. Ja. En dan ga ik dan voel ik ook, oh ja, het dient zich langzamerhand aan. En dan ga ik eens een beetje googlen. Dan ga ik nog eens een beetje googlen. En denk ik, oké, hoe zou ik dan dat... Ja, dus dat herken ik heel erg.
Maar ik coach ook dames.
Ja.
En dan is het soms... het liefst heb ik even een gesprek. Telefonisch of via de videocall.
Ja.
Maar het kan ook, heb ik in het verleden gehad, het kan ook een stukje tekst zijn op basis van je iemand gaat coachen. Dan zelfs, dan tune ik in, want het is intunen wat ik doe.
Ja.
Maar dan is het op basis van dat stukje tekst en het gevoel dat ik erbij krijg. En ik denk, oh, en ze hebben mij gekozen, waarom zou dat zijn?
Ja.
Dat vraag ik altijd, waarom heb je mij gekozen?
Ja.
Dus het kan ook zo schaars zijn als dat, hè? Een stukje informatie. Maar dan toch kan ik wel intunen. En dat heb jij misschien ook. Want soms heb je misschien alleen... Kan ik op kort termijn zijn misschien dat je wel eens gevraagd wordt voor dingen. Heb je zo ook een stukje tekst en weinig voorbereiding of heel weinig informatie of slechte informatie. En dan zul je toch moeten intunen al op je publiek. Doe je dat ook van tevoren intunen?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, kijk, jij geeft er nu een naam aan inderdaad, een soort bewust proces. Maar dat is zeker wat er gebeurt.
Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, het is eventjes gewoon alleen maar dat. Zeg maar bij zo'n event, dan is het even alleen maar dat.
Ja.
Dus zeg maar, en dan gaan mijn deuren open, zeg maar, een soort mijn luiken open, hè, voor dat. En dan denk ik, oh ja, dit. En soms heb ik nog even dat opzoeken. Oh ja, en nog even dat. En natuurlijk inderdaad voorgesprekken, dus dat je mensen dan, oh ja, dan probeer je al een beetje, oh die praat zo. Weet je wel, je bent eigenlijk allemaal dat soort dingen al. En toch, wat ik het allermooiste vind, is dan heb je helemaal voorbereid. En dan heb je zeg maar al je, het papierwerk of het voorwerk gedaan. Maar dat event, dat wordt altijd weer, hoe moet ik dat zeggen, soms, of bijna altijd, ben ik toch weer verrast door wat het event dan uiteindelijk brengt. Want op het moment dat je je voorbereidt, ben je wel aan het intunen op die mensen, maar ze zijn er nog niet.
Nee.
Maar dan komt het echte event en dan... Dan heb je die mensen, dan heb je de zaal, dan heb je de energie van iedereen.
Mm-hmm.
Ja, en dan denk ik, oh ja.
Komt alles bij elkaar.
Ja, ja. Dat vind ik ook altijd wel, kicken, zeg maar. Dan...
Want waar kom jij je bed voor uit, is dat het? Of ja, ik weet niet wat dat dan is, maar waar kom jij je bed voor uit? Want je doet die events, je presenteert. Wat is dat dan?
In het werk wat ik doe?
Ja, waar kom jij je bed voor uit? Volgens mij gaat het namelijk door het privé en zakelijke heen. Hè? Dat zit gewoon in jou.
Ja. Nou, uiteindelijk denk ik gewoon de zest for life. De good vibes in het leven. Ik denk, dat je zeg maar het dingen allemaal kan benoemen en het heel moeilijk kan maken, of heel diep kan graven. Zo. Maar uiteindelijk denk ik het allerbelangrijkste. Voor ieder mens is de energie voelen en de zin hebben om dingen te doen. Ja, en dat kunnen hele uiteenlopen, maar dat is uiteindelijk altijd je drive, je drijfveer.
Ja.
En voor de een is dat net dat, maar uiteindelijk is dat altijd waar word je happy van.
Ja.
Waar word je happy van, waar krijg je energie van? Dus heel lang bezig zijn met iets waar je niet zo happy van wordt... is gewoon volgens mij niet goed.
Nee.
Dat kan je even doen.
Ja.
En op een gegeven moment is het dan op.
Ja, ja, ja.
En niet gezond.
Het is een van mijn stokpaardjes. Ja, dat toch? Ik probeer vrouwen dus dat te laten inzien als ik merk dat ze niet op mijn plek zitten. Van schei uit of ja. Blijf niet hangen in
Ja, maar dat is heel raar, hè? Dat we onszelf soms dingen opleggen.
Ja.
En ik denk ja, dat we onszelf dingen opleggen, dat we bepaalde dingen moeten doen en moeten... Ik heb regelmatig dat ik gewoon eventjes, weet je wel, terug en dan terug naar mezelf. En dat ik me dan ook een soort van ja, hele dramatische vraag stel. Wat als je morgen dood zou gaan?
Nou ja, dat is een heel belangrijke vraag.
Ja, ja? Ik vind dat ik denk, nou, doe niet zo dramatisch. Maar het helpt me om weer even heel helder te zien.
Ja.
Vind ik het nog leuk wat ik doe? Of moet ik bijsturen? Of wil ik iets heel anders doen? Ja, allemaal dat soort dingen. Ja.
Wie zou je bellen? Wat zou je nog doen?
Ja.
Ik vind het een hele belangrijke vraag.
Ja.
Wat zou je tegen je jongere ik zeggen?
Ah, je doet het goed.
Kijk.
Je doet je best. Maar mag je het ook wel een beetje loslaten. Hmm. Nee, mijn jongere zelf is... Nee, ik denk dat pas later is gekomen van... Ik zou tegen mijn jongeren zelf zeggen, hey, straks, dan je gaat van alles doen, het is allemaal leuk en zo, maar af en toe ook gewoon, weet je wel, het hoeft allemaal niet zo goed en perfect. En wat wil je nou eigenlijk bewijzen? En dat weet ik eigenlijk nog steeds niet.
Je hoeft niks te bewijzen, toch?
Nee. Maar dat gevoel heb ik soms wel. En soms, en denk ook weer van, ja, maar ja, gewoon, ik wil het gewoon goed doen.
Ja.
Ja, maar waarom dan?
Dat is toch die lat?
Ja.
Ja. Want wat geven je dochters mee? Je hebt 3 dochters?
Ja, ik heb 3 dochters. Ik geef ze mee dat ze vooral moeten doen wat ze leuk vinden. Omdat ik erin geloof dat als je doet wat je leuk vindt, dan ben je er ook goed in. Dat is een soort samen.
Ja, ja. Echt wat je vader zei tegen je.
Ja.
Op een andere manier.
Ja.
Ja.
Nee, dus dat en dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen. Dus als ze met dingen bij me komen, weet je, en niet denken van, ik zeg maar wat, bij een studie of opleidingskeuze, of als ze geen opleiding willen doen, nee, en dat is niet, weet je wel, moet je niet doen en dit en dat. Nee, gewoon, oké, ik wil begrijpen waarom en wat wil je dan?
Ja.
En nou, als jij denkt dat je dat moet doen, moet je dat doen.
Ja.
Ik vind soms... Als ouders, wat is je taak? Of taak klinkt zo, maar wat wil je... Maar over het algemeen, wat wil je een ander meegeven?
Precies.
Dat is toch gewoon dat die persoon happy is en dat hij doet wat hij leuk vindt... en dat hij dat wat hij leuk vindt, dat diegene daar heel goed in is... of daar veel plezier van heeft of vooral gelukkig door wordt...
Want dat is wat jij ervaren hebt, wat jouw vader jou meegaf. En wat je ervaren hebt, dat het ook zo werkt.
Allebei mijn ouders, ja.
Ja, allebei je ouders.
Ja, ja, nee, maar ja, zeker. En natuurlijk hadden ze vroeger wel, ja, je moet je opleiding en dit en dat. Maar uiteindelijk, ja, je moet doen wat je leuk vindt. En dus in je kracht gaan staan.
In je kracht gaan staan. Ja. Nou, ik zag laatst ook zo'n mooie uitspraak van... En ik weet niet precies hoe die ging, maar het is niet zo belangrijk welk college je gevolgd hebt, maar... Het leven wat je na dat college ging volgen, dat is veel belangrijker. Ja.
Denk ik ook echt. En ik denk ook echt, als je kijkt naar de jeugd nu, zeg maar, ik denk dat er ontzettend veel zware druk op die schouders liggen. Van en je moet dat doen en je moet dat doen. Ja. En weet je wel. En dan denk ik, nou, kijk naar mij. Ik ben gewoon gestopt met mijn studie. En toen ben ik dit gaan doen, toen ben ik dat gaan doen. Maar dat is toch het leven? En tegelijkertijd, het andere is ook oké. Okay. Als jij weet, als je 15, 14 bent, ik wil arts worden of ik wil... Het maakt niet uit wat, als je dat heel duidelijk voor ogen hebt en je gaat dat doen, ook prima.
Ja.
Maar het andere is ook prima.
Maar dat is het, hè? De druk die de maatschappij erop legt en wat je er zelf van vindt.
Ja.
Hey, als we elkaar... Want we gaan elkaar natuurlijk eerst ontmoeten bij het Empower Women Event, 15 oktober 2024. Maar als ik jou nou volgend jaar tegenkom, wat is het dan? Wat voor mooie dingen heb je dan gedaan?
Ja, spannend, hè?
Behalve ons event.
Altijd spannend. Nee, kijk, ik doordat de events zo afwisselend zijn, denk ik dat ik dat nog heel lang leuk vind.
Ja.
Omdat afwisseling zit gewoon in mijn werk. Dus never a dull moment. Ik zou het heel leuk vinden om ook weer wat voor televisie te doen in Nederland.
Kijk.
En ja, dus als ik daar volgend jaar ja, iets in zou kunnen doen, zou ik dat heel erg leuk vinden. Omdat ik het ook heel leuk vind om met een team te werken en een mooi programma te maken. En weet je wel, daar je in vertrouwd voelen en daarin steeds beter te worden. En weet je wel zo, dus wat ik eigenlijk al heb gedaan, dat zou ik heel graag willen doen. En ik zou heel graag in Nederland zijn, inderdaad, er zijn zoveel talkshows. En het gaat altijd over heel veel verschillende meningen over verschillende onderwerpen. En ik zou het zo gaaf vinden om weer eens met elkaar het over een onderwerp te hebben. En daar gewoon de diepte in te duiken.
Ja.
En oké, hoe ervaar jij dat? Hoe zie jij dat? Wat maak jij mee? Wat zijn jouw ervaringen? En op die manier, in plaats van juist het polariseren, juist te gaan kijken, oké, hoe, weet je wel, hoe kunnen we mensen juist bij elkaar brengen en ook mensen laten inzien dat ook al ziet die ander er wellicht heel anders uit, dezelfde dingen spelen.
Ik zie toch weer die patroon, hè? Dus van diversiteit naar inclusiviteit, ja. Mooi, nou daar gaan we voor. We gaan ervoor dat dat programma er komt. Dankjewel, Fedewa. Ik vond het een heel plezierig gesprek met jou. Dankjewel voor jouw mooie inzichten en jouw mooie verhaal.
Nou, dat vond ik ook, Sandra. Superleuk om dit te doen. Dit is niet, zeg maar, een gebruikelijke weg voor een event. En toen je dat ook zei tijdens de gesprekken vooraf, van ja, maar als je met dit event meedoet, dan moet je ook in de podcast.
Mag
je. En ik vind het alleen maar een eer en ik vind het superleuk en heel mooi dat jullie dat op deze manier, eigenlijk dit hoort al helemaal, dit is gewoon helemaal onderdeel van het event.
Ja, klopt.
En hiermee zet je gewoon al het hele event eigenlijk neer. En dat vind ik echt een hele leuke vorm.
Dus, dankjewel.
Heel veel succes met de voorbereidingen.
Ja, dankjewel. En ik kan niet wachten om jou te zien natuurlijk.
Precies. Nou, ik kan sowieso ook niet wachten op die dag. En om al jullie gasten te ontmoeten en er gewoon een hele mooie dag van te maken.
Superleuk. Dat gaan we doen. Samen.
Ja, zeker.